gemeente zomaar verscholen tussen een aanbeveling voor een collecte, schrijft Paulus een van zijn kerstberichten. En maakt hij melding van de alle beschrijving te bovengaande genade van onze Heer Jezus Christus. De magneetnaald van de ziel van de apostel trekt altijd weer naar hem, naar Christus. Waar hij het ook over heeft, over de gewoonste dingen, hij komt altijd weer bij hem uit. Als hij voor aardse zegeningen kan danken, dan eindigt hij met: God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Zo gaat het ook hier in onze tekst. De gemeente van Jeruzalem was arm, stond aan vervolging bloot. De belijders van de Heer Jezus Christus waren her en derwaarts gevlucht. Degenen die in Jeruzalem achter waren gebleven, werden beroofd van alles wat zij voor levensonderhoud nodig hadden. Toen het apostelconvent samenkwam, werd ook de nood van de Jeruzalemse gemeente besproken. En men nam het besluit overal in de gemeenten een collecte te houden voor de moedergemeente. En midden in die aanbeveling staat de tekst. En Paulus gebruikt daar drie argumenten voor om de gemeente van Korinthe te bewegen tot offervaardigheid. In de eerste plaats, hij is Macedonië geweest. En hij had gezien hoe daar met vreugde werd gegeven, niet weinig, maar veel. Niet al mopperende, zo in de trant van: er blijft toch zoveel aan de strijkstok hangen, wat moet u? Nee, ze hadden gegeven boven vermogen. Ze waren in Macedonië, als ze gezegd hadden: wij kunnen niet geven, dan had Paulus dat moeten aanvaarden. Maar wat ze bij elkaar brengen is zoveel dat Paulus het te veel vindt. En hij kan het dan ook niet aannemen. Hij weigert. Maar ze baden hem, ze drongen er bijna op aan dat hij het toch zou aannemen, zou accepteren. Wat bewoog die arme gemeenten daar in Macedonië? Paulus zegt het ons hier. Ze hadden zich eerst aan de Heere gegeven en daarna aan ons. Dit was pas offeren, dat begrijpt u wel. En nu stelt in deze brief Paulus de gemeenten in Macedonië tot een voorbeeld voor de gemeente van Korinthe. En hij wekt die gemeente op ook hun gaven te leggen op het altaar van de liefde, en dat gedwongen, maar vrijwillig. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Dat is de eerste reden. De tweede reden die Paulus gebruikt is de rijkdom van de Korintiërs. Ze zijn rijk bedeeld en gezegend met aardse goederen. Ze zijn rijker qua bezit dan al de gemeenten bij elkaar. Ze hebben een goede naam. Ze zijn in alles overvloedig, in geloof, in woord, in kennis, in alle ijver en in liefde tot de apostel. Wel nu, schrijft Paulus, dat dan ook uw gave een getuigenis mag zijn van Gods rijke genade in u verheerlijkt. Dat is de tweede reden. De derde reden is de sterkste, de krachtigste, de heerlijkste, de meest Godverheerlijkende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar rijk was, opdat hij door zijn armoede rijk zou worden. Dat deed hij voor u. Wat doet u voor hem? Daar heb je dus de achtergrond en de omgeving van de tekst. Een tekst die het hele evangelie bevat als in een notendop, in het klein. Zullen we dit evangelie verstaan, werkelijk verstaan, we leven, dan moeten we het lezen bij het licht van de kribbe van Bethlehem en bij het offer van Golgotha. Waarom kwam Jezus Christus op aarde? En waarom werd hij arm? Bood de hemel hem dan geen vrucht, dat hij die op aarde moest zoeken? En was het loflied van de engelen dan niet zuiver genoeg, dat hij de stem van zondaar ging beluisteren? Of? Wij weten het antwoord wel, niet waar. Het was genade. Genade alleen, hoor maar, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij is arm geworden daar hij rijk was. Christus is rijk. Onbeschrijfelijk rijk. Dat is het eerste wat de apostel aan de gemeente van Korinthe in dit verband voorhoudt. Dat is hij. Na zijn verhoging aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel, bekleed met alle macht in de hemel en op de aarde. Maar dat was hij ook al voordat hij in Bethlehem werd geboren. En daar doelt Paulus hierop. Zijn gedachten gaan terug door de inspiratie van de Heilige Geest naar de rijkdom die Christus bezat voor de grondlegging van de wereld. Jezus was voor zijn vleeswording nameloos rijk. Van eeuwigheid is hij de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij was met de Vader en de Heilige Geest één enige God te prijzen tot in alle eeuwigheid. En naar zijn Godheid is Christus zo rijk dat die rijkdom niet is in te denken. Al hadden wij een tong al, dan nog konden we alleen maar stamelen en stotteren van de heerlijkheid van Christus. Wij zijn daar veel te arm voor, aan taal. Wij zijn veel te beperkt voor in ons verstand, om dat te beschrijven. Hij, Christus, is de opperste wijsheid. De schootzoon van de Vader. Hij is machtige, die door zijn machtswoord doden opwekt, blinden het gezicht geeft, lammen doet wandelen, de Satan de kop vermoedt. Hij was rijk in eer, in heerlijkheid, in macht, in zaligheid en in vreugde. Van alle eeuwigheid is het de wil van de Vader geweest dat alle schepselen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. Ook voor hem bogen de serafijnen neer. Ook tot hem als tot de Vader en tot de Heilige Geest klonk het loflied van de engelen op. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Christus was rijk. Ook in de liefde van God. Niemand. Niemand heeft ooit zo rijk gedeeld en zal ook nooit zo rijk delen in de liefde van de Vader als de Zoon. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. Als een mens, een zondaar, mag delen in de liefde van God, die liefde mag ontvangen. Hopelijk weet u dat. Wat voelt een mens zich dan onbeschrijfelijk rijk en gelukkig? De zondaar die Gods toorn en gramschap dubbelwaardig was. Dan schrijft Johannes de apostel van de liefde. Ja, we horen het hem als het ware uitroepen. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen van God aan het worden. Dan laat zich voor hem de grootheid van die liefde niet beschrijven. Maar de Zoon deelt nog op een veel onbeschrijfelijker, zonder enige verstoring of vermindering in de liefde van de Vader. Gods kinderen, in wie er hart de liefde is uitgestort, ze moeten nog zo vaak het vriendelijk aangezicht van de Vader missen. En dat als gevolg van de zonde en van het ongeloof en van het kleingeloof. Maar hiervan is bij Christus geen sprake meer. Op hem de zondeloze. De heilige, de rechtvaardige, was de Vader niet, nooit vertoornd. En toch heeft hij Gods toorn gedragen. Hij heeft als de goede herder de beker leeggedronken. Die volle beker in zijn borgwerk voor zijn schapen. En wat was het benauwd voor hem toen hij het uitriep. Mijn God, waar hebt gij mij verlaten? Maar als zoon is hij het eeuwig voorwerp van Gods liefde. Deelt hij in de liefde van de Vader eeuwig. En daarom is hij rijk. Rijk. Jezus mag rijk genoemd worden. Ook in zijn werk als borg. Zijn gerechtigheid is vlekkeloos. Zijn heiligheid onberispelijk. Zijn gewilligheid tot verlossing van zondaren volkomen. Zijn gehoorzaamheid volmaakt. Hij had lust. Het was zijn lieve lust. De wil van God. Het welbehagen van God te doen. De wet was in het midden van zijn ingewand. Hij deed zijn mond niet open. Maar als een lam werd hij ter slachting geleid. Tot een schuld- en zoenoffer voor zijn volk. Wat een rijkdom van liefde. Legt deze Christus voor zijn schapen aan de dag. Hij had God lief boven alles. En de naaste als zichzelf. Gemeente, als we dit allemaal horen. En op ons in laten werken. Tot ons door laten dringen. Bedenken. Dan moeten we toch in aanbidding voor hem buigen. En dan moet toch onze tong hem belijden en verheerlijken. Hij is als de zoon de erfgenaam van alles. Hij zal zijn liefhebbers doen beërven dat bestendig is. En al hun schatkamers vervullen, zegt de Bijbel. Christus was rijk en wel zo rijk. Dat deze rijkdom niet is te beschrijven door een nietig mens. Christus heeft er gewag van gemaakt. Van de grootheid en de heerlijkheid die hij had. Vader, en dat is het ontroerende hoge priesterlijke gebed. Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Christus was rijk in heerlijkheid. Rijk in de liefde van de Vader, rijk in macht en majesteit. En zo wordt hier door Paulus aan de Korintiërs en in hen aan ons de grote rijkdom van Christus voor ogen geschilderd. Want we moeten weten wie hij is in zijn persoon om de zaligmaker van zondaren te zijn. Het moet een oorzaak hebben dat deze rijke Christus zich zo diep heeft vernederd als borg en middelaar. In Bethlehem, in deze wereld, op Golgotha. En die reden die is er ook. Want op deze wereld wonen en woonden zondaren. Verzonken in een diepe zwarte nacht van zonde en ellende. Deze rijke Christus zou nooit vlees gekomen zijn. En zou nooit als middelaar hebben zich hebben geopenbaard. Als de mens niet was gevallen in de zonde. Als er geen arme zondaren op deze aarde waren die verlost moesten worden. De mens is arm geworden. Hij was dat niet, hij is dat geworden. Iemand die een zaak heeft, kan voortgaan door anderen de rekeningen niet betalen. Komt nog alles voor van bij neergaande economie. Mensen kunnen ook armoedig worden doordat ze te veel uitgeven. Ook een verleiding in deze dagen, niet met geld om te kunnen gaan. Je kunt het immers nu al kopen en pas over een paar jaar betalen. Mogelijkheden te open. Hoe laat geestelijk gesproken? Hoe komt het dat een mens van nature arm, blind, jammerlijk en naakt is. Zo heeft God de mens toch niet geschapen. Nee, God geschapen, naar zijn beeld geschapen. En daardoor was hij een vermogend mens in de rijkdom van het paradijs. Rijk in geestelijke en tijdelijke zegeningen. Rijk in vrede en in blijdschap. Rijk, want in staat om te beantwoorden aan het doel waartoe God hem schiep. Versierd met alle gaven om de Heere te en te prijzen. Hij was in alles rijk. Het ontbrak hem aan niets. Hij was profeet, priester, koning. Wat een rijkdom en wat een eer. Hij had het prachtige kleed aan van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar de botjes zijn verhangen. Deze rijkdom hebben wij mensen verkwanseld. Wij zijn geestelijk gesproken failliet gegaan. Door de zonde en door onze diepe val. Daardoor zijn wij allemaal arm. En ook die armoede is met geen pen te beschrijven. Die armoede die wij over ons hebben gehaald. En waarvan wij de schuld niet aan anderen kunnen geven die de rekening niet betaald zouden hebben. Nee, zelf zijn wij ongehoorzaam geweest. En nu zijn we ons vermogen kwijt. Wij zijn geen profeet meer van de waarheid, maar van de leugen. We zijn geen priester meer van God, maar offeren op het altaar van de eigen ik. O, dat eigen lieve ik. We zijn geen gekroonde, maar ontroonde koningen, die de kroon hebben verloren. Wij hebben met de verloren zoon het huis van de vader verlaten. En alles erdoor gebracht. En wellicht zijn wij net als de Corinthiërs welvarend en rijk met aardsgoed bezield, maar hebben wij niet meer, dan zijn we arm. Doodarm. Arm aan echte blijdschap. Arm aan werkelijke troost. Arm aan echte liefde. Alles kwijt. Het paradijs, het beeld van God, de kroon, de naam, de eer, het leven, dood, de zonden en de misdaden. In één woord, God kwijt. Dat is onarmoede. Het is het leven zonder God. Van God. Buiten God. En dan mis je letterlijk alles. Al heb je nog zoveel. Je mist dan alles wat je voor de tijd en eeuwigheid voldoening kan schenken. Laat ook deze gedachte tot u doordringen. Deze werkelijkheid. Dat we eens ontzaggelijk rijk waren. Dippen in de genade en in de gemeenschap met God. En u zo ontzettend arm. Ik zeg u. Nooit heeft er een groot faillissement plaatsgevonden. In het gewone land, zal ik maar zeggen, is het een schande als je failliet gaat. En heel de wereld spreekt erover, als er een groot bedrijf, een concern, om welke reden dan ook in de problemen. Daar zijn nog wel wat voorbeelden van te geven, nietwaar? Enron, Ahold en nu weer in Italië. Uitstel van betaling las ik. Met als gevolg eventueel een faillissement. Schandalig, zeggen wij, weer een lijk uit de kast. Hoeveel groter schande is dat geestelijk faillissement van de mens, wat hij door eigen schuld over zich heeft gehaald. Dat is een schande, dat is een oneer voor God, van kind van God. Werd de mens een kind van Satan. En als de Heer ons daaraan ontdekt in welke banden en boeien wij geklonken zitten. En hij doet dat door zijn geest. Die de spiegel van zijn wet ons voorhoudt. Dan moeten we ons toch wegschamen voor God en zijn engelen. En zullen we God nooit of te nimmer de schuld kunnen geven. Dat we zo in de armoede en in de ellende terecht zijn gekomen. Nee, dan zullen we het belijden eerlijk en oprecht en met berouw. Verloren door eigen schuld. En dat betekent ook gemeente dat we niets van af kunnen doen van die schuld. Dat proberen we. Dat is ook de verklaring van het zwoegen. En het werken om jezelf te redden. Je eigen zaligheid te verdienen. Maar dat loopt letterlijk op niets uit. Je wordt er alleen maar armer en ellendiger van. Zoals iemand die zonder werk is. Over solliciteert. Elke mogelijkheid en elke advertentie maar aangrijpt. Maar telkens teleurgesteld wordt. Zo kunnen we met van ons is voor God niet bestaan. Wij kunnen de schuld betalen. We kunnen proberen een systeem van afbetaling op te zetten. Beloften, goede voornemen, straks het nieuwe jaar weer in. Maar we werken ons alleen nog maar dieper in de schuld. Er komt niets van terecht. De schuld wordt alleen maar groter. En weet je wat ook zo erg is in dit faillissement? Dat we ook nog menen rijk te worden, rijk te zijn. Het kerkelijke erf die zichzelf rijk rekenen en niet weten dat ze arm zijn, niets hebben, bankroet zijn, want de farizeer heeft altijd een batig saldo. En komt nooit iets tekort. Maar daarom heeft hij uitgerekend Christus niet nodig. Als borg voor zijn schuld heeft hij helemaal niet. Integendeel, hij heeft nog een eigen kapitaal. Wat zal hij gaan bedelen als hij rijk is? Ja, u begrijpt, daar moeten onze ogen dan wel voor open gaan. Wij raken zo nog maar niet aan lager wal. Daar is wel wat voor nodig. Niet niemand minder dan de Heilige Geest ons af te breken in onszelf. Wij willen wel overkleed, maar niet ontkleed worden. We hebben geloof nodig, bekering nodig, genade nodig, verzoening nodig, om als een verloren mens behouden uit mijn geestelijke faillissement hersteld te worden, dat God mij vrijspreekt. Op grond van de verdienst van Christus. Christus die arm is geworden. Zo arm dat het niet armer kan. Arm geworden daar hij rijk was. Dat is een daad van liefde. Hij heeft zich vernederd, vrijwillig vernederd. De borg en middelaar. Moest God en mens zijn. Daarom is God mens geworden. Anders had hij de toorn van God tegen de zonde. En de last van de zonde niet kunnen dragen. Christus zou je kunnen zeggen. Verbergt zijn goddelijke glorie. Achter de menselijke natuur. Zijn goddelijke majesteit. Maar zijn goddelijke wezen legt hij niet af. Maar wat is dan zijn armoede? Is dat de kribbe? Is dat het feit dat de zoon des mensen niet heeft waar hij het hoofd kan neerleggen, terwijl de vogelen van de hemel nesten hebben? Is die armoede dat Jezus ontbering heeft gekend? Is dit de armoede van ons mens? Dat wij misschien naar wereldse maatstaven krap zitten. Of aangewezen zijn op een uitkering van sociale zaken. Of onder het bestaansminimum zitten. Nee, dat begrijpt u wel. Dit is de armoede van de mens. Dat hij een kind toorns is. En dat hij zich van nature bevindt onder de vloek van God. De armoede van Christus is dat hij is afgedaald en dat hij is ingegaan in al de ellende en in al de smarten en in al de kolken van zonde en van dood en van godsverlating en van verschrikking van de hel. Mijn God, waarom? En daardoor heeft hij de vloek van ons op zich geladen. Daartoe verscheen hij in Bethlehem in de gelijkheid van het zondige vlees. Hem werd de smaad, de zonde, de schuld en de dood toegerekend. Hij ging waar de zondaar van God is gescheiden, in de verlatenheid van God in, zie dan de kribbe in het licht van zijn kruis. Geen zoete lieve Jezus. Geen herdertjes in de velden, maar man van smarten, Golgotha, een vloek geworden zijnde voor ons. De vloek van ons heeft hij op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij is in die vernedering, in alles, in die armoede, de plaatsbekleder van zijn volk. De diepste diepte is hij ingegaan om armen en ellendigen te redden, te verlossen en te bevrijden van de zekere ondergang en van het eeuwige bankroet. Omdat hij aan het recht van God heeft voldaan, de wet heeft vervuld, zich schuldig liet verklaren door de schuld van zijn volk op zich te nemen, heeft hij nu de bevoegdheid om uit te delen. En dat doet hij door middel van het woord en de verkondiging. Daar is hij nu mee bezig. Als de verhoogde Heer en verheerlijkte middelaar. Want met welk doel? Wat was het doel? Dat Christus arm werd, dat hij leed, dat hij stierf. Hoor wat Paulus zegt, om uwentwil. Om uwentwil, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Om uwentwil vloeit er uit zijn pen. O, zeker ook van deze waarheid geldt, niemand kan iets aannemen als het hem niet van boven wordt gegeven. Want wie steekt, is een dief. Maar het is ook waar, wie verwerpt wat hij ons aanbiedt, zal niet onschuldig zijn. Schuldig, zowel de een als de ander, zowel de achter als de dief, om uwentwil. Ook voor mij. Ook voor mij, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, door het woord, in de kracht van de Heilige Geest. Wie zijn ze? En wie blijven ze? Onbeduidende en opstandige schapen, dwaalziek van hart. Ieder van hen keert zich naar zijn eigen. En nu schenkt God zo'n gaaf. Zijn enige zoon, die hij al zijn welbehagen heeft, wie zal dit wonder vatten? Paulus zegt, mij, de voornaamste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. En ook, die mij heeft lief gehad, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Voor mij arm geworden. Alles wat hij was en alles wat hij deed voor mij. Zijn lijden, zijn hongeren, zijn dorsten. Voor mij. Kunt u het ook zeggen? Het geloof is immers een allerbeste zaak. Hoezeer het ook uitwaaiert in de wetenschap met de wereld. Maar kunt u het ook zeggen? Want gij weet de genade, dat hij om uwentwil is arm geworden, zijn wij erin verwikkeld en weten we dit. Natuurlijk niet als een ingestudeerd lesje. Het is een geestelijk weten, waarbij ons hart, waarbij onze ziel er amen op zegt. Gelukkig als we arm gemaakt zijn. Opdat we rijk zouden worden in hem, door zijn armoede. En zeg eens, of het niet waar is, wat ben je dan onvoorstelbaar rijk. rijk wordt. Ja, wie wil dat niet? Jongeren die er dromen. Ouderen die het niet zullen zeggen, maar die er net zo goed van dromen. Maar al te veel mensen zijn als die rijke dwaas uit de gelijkenis die Jezus ergens vertelt. Vele opgelegd voor vele jaren. Ik zal nog nieuwe schuren erbij bouwen. Kom mijn ziel, eet, drink, wees vrolijk. En wat gebeurde? De Heere liep pardoes diezelfde nacht nog bij hem naar binnen. Gij dwaas. Gij dwaas. De man was niet rijk in God. Zalig. Als we met de dichter mogen zingen. In God is al mijn heil, mijn eer. Er zijn mensen die zijn rijk, schatrijk. Miljonairs, miljardairs. Die hun eigen rijkdom niet kunnen overzien. Die denk ik helemaal niet weten wat ze met zijn geld moeten doen. Maar in hoeveel heerlijker, voller, rijker zin geldt dit van Gods kinderen. Zij zijn pas echt rijk. Hoor maar, ze zijn geen slaaf meer van de zonde. Maar komen in de staat van de vrijheid van de kinderen van God. Hij opende in zijn armoede en door zijn armoede de weg tot de troon. Een verse en levende weg. De weg van zijn bloed en gerechtigheid. En als je die weg mag gaan, wat ben je dan rijk? Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. En in hem worden zondaren aangenomen tot kind en erfgenaam in de geliefde. En wat is dat dan feest? Dat is toch pas echt kerstfeest als het heil van Bethlehem wordt toegepast aan ons hart. En wat ben je dan rijk, onvoorstelbaar rijk, in Sion geboren, ingelijfd in die hele grote familie. Dat je familie bent van David en van Abraham en van Jesaja en Paulus, van Johannes enzovoort enzovoort. De rijkdom, het kennen van de gemeenschap met de levende God en met zijn Christus. Verbondsgemeenschap. Wat een rijkdom van beloften die keer op keer worden uitgestald en worden toegeëigend. Een rijkdom van een verbond dat niet kan wankelen en niet verbroken kan worden. De godzaligheid beoefenen die tot alle dingen nut is, omdat hij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Zowel voorspoed als tegenspoed komt ons uit deze toezeggingen toe. Wie zal de inventaris opmaken van de rijkdom verworven in en door de genade van Jezus Christus onze Heere? Door het geloof, rijk in God, rijk door Jezus Christus en de kracht van zijn geest, rijk in de vrijheid, rijk in de gemeenschap, rijk in de verwachting, hoe het ook maar gaat. Want die verwachting, die geloofsverwachting, is gebaseerd op de onwankelbare trouw van God. Gebaseerd op zijn onwankelbare en blijvende woord. Op zijn beloften die Christus Jezus ja en amen zijn, Gode tot heerlijkheid. Door ons, dat onze namen, duizelingwekkend, onze namen zijn gegraveerd in de handpalmen van de Zoon en de Vader, terwijl de Heilige Geest ons is gegeven. Bij ons blijft. Dat is ook een deel van de rijkdom. Dat ze niet verloren kunnen gaan in der eeuwigheid. En dat allemaal door de armoede van Christus. En als hij dat doet door zijn armoede, wat zal hij dan in zijn rijkdom doen? Want nu is hij niet arm meer. Hij leeft. De Vader heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. Wat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En wat hij leeft, dat leeft hij Gode. als hij mij door zijn armoede bevrijdt en redt. Wat zal hij dan van mij maken door zijn rijkdom? Rijkende liefde God, rijkende vrede die alle verstand te boven gaat. Hij doet degene die hem lief hebben, alles beërven. Hij zal u rijk maken in eeuwigheid, doen ingaan in zijn vreugde, zitten in zijn troon. En dat alleen maar uit genade. Want dat woord hoort er wel bij. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Genade. Van begin tot eind. En we hebben het waarschijnlijk ook hier wel gezongen. En we zingen en van harte. God heeft gedacht aan zijn genade. En Gods armen en ellende, die geestelijk gesproken tot de bedelstaf zijn geraakt, ze horen het graag. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet u. Het is Gods gave. U weet wat genade is? Het staat haaks op het woord verdienste. Wat een genade. Dat hij die rijk als arm wilde worden. Om genade te schenken. Om uwentwil. Genade, spel dat woord. En laat het zinken in uw hart. En van alle verdiensten. En alle gedachten aan verdienst uit. Het geloof zegt, Christus armoede, mijn rijkdom. Het geloof zegt, zijn dood, mijn losgeld. Het geloof zegt, zijn opstanding, mijn leven, mijn rechtvaardiging. Zijn hemelvaart, mijn plaatsing. Zijn voorbeden, mijn bewaring. Zijn kracht, in mijn zwakheid. Rijke, volle genade van Christus. Wij zeggen dat wel eens, en ik zeg het nog graag ook. Een rijke Christus. Voor een arme zondaar. Die horen elkaar. In Adam alles verloren. In Christus wordt alles terug ontvangen. Uit genade. Ik ga eindigen. Bent u of ben jij een arme tollenaar of een rasechte fariseer? De laatste is een slag mensen die de genade rijkdom zal omkomen. Bedenk het maar, vlees en bloed, ook hervormd, gereformeerd, ook rechtzinnig vlees en bloed zal het koninkrijk niet beërven. Reken u zelf niet rijk. En denk ook maar niet uw aarde nog enige opbrengst heeft voor God. En leef ook niet boven uw stand. Het zij als een naam Christus, het zij als dienaar van de wereld en dus als slaaf van de wereld, wie onbekeerd en blijft. Geen genade kent is nu niet. Zijn rust is een valse rust, zijn vrede een schijnvrede. U bent gewaarschuwd. Want dan op vrijwel iedere bladzijde van de Bijbel uw valse mens. Al leest u eroverheen. Bedenk, zolang u of jij hoe dan ook Christus niet kent en tot hem de toevlucht niet neemt, veracht u de genade van de Heer Jezus Christus en zondigt u tegen de liefde van God. Maar weet dan eens en voorgoed dat arme zondaars hartelijk welkom zijn bij Christus. En we zijn nooit te ellendig en nooit te arm, maar wel vaak te rijk om door hem bered te worden en genade te ontvangen. Wie is er hier? Arm, in geestelijke zin aan lager wal geraakt, failliet, Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Uit deze God mijn, door zijn armoede, door Christus armoede verworven. Leef voor hem, zoals u door hem leeft. En leef dan ook niet beneden uw stand. Maar leef van de genade en kom daar maar mee voor de dag. Misschien zit er wel iemand heel dicht bij u, die erop zit te wachten, dat het brood onder uw handen vermenigvuldigt, opdat die mens hongert naar het woord en het brood des levens. Leef van de genade van Christus en de liefde van God en in de gemeenschap van de Heilige Geest. En leef dan als profeet, als priester en als koning, bekleed met het kleed van zijn gerechtigheid, om eenmaal verheerlijk met hem de naam van kinderen van God te dragen in het eeuwig paradijs. Volkomen uit ons geestelijk faillissement hersteld, in aanbidding hem verheerlijken, als hij daar de volle schatkamer voor u opent en u verzekert: al het mijne, het uwe. Amen.